En komend uur praat ik met Gijs Leenaars, want het wordt koud en donker en voor je het weet klinkt er weer overal koormuziek. Onder meer het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach, dit jaar uitgevoerd door het Bachkoor, onder leiding van, hij zit hier, Gijs Leenaars. Ooit was hij een jonge man en raakte bezeten door de piano. Ineens werd het heel iets anders. Koordirectie, zangers bespelen als de toetsen van een klavier. Hoe doe je dat eigenlijk? Zangers bespelen, 60 man leiden. Gijs Leenaars die geeft inmiddels leiding aan het Rundfunkkoor in Berlijn. Woont al 5 jaar in Berlijn. Werkt samen met wereldberoemde dirigenten Gergiev, Maris Jansons en Petrenko. En werd geboren in 1978. En Gijs Leenaars groeide op in Nijmegen. Hartelijk welkom.
Dank je.
Hoe kwam dat eigenlijk, dat je ineens gefascineerd raakte door koormuziek?
Nee, ik ben begonnen aan de piano als kind. En al vrij vroeg, ik denk dat ik jaar of 14 was, had ik een van een baantje gevonden om een kinderkoor te begeleiden. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik überhaupt een koor meemaakte. En ook merkte hoe dat werkt, hoe je met een groep moet repeteren, zodat het ergens naar gaat klinken. En dat raakte me eigenlijk van het begin af aan. En ik had ook door dat ik daar beter dan in de horeca bijvoorbeeld gewoon ook mijn zakcentje mee kon verdienen. Dus ik heb in die puberjaren eigenlijk vrij veel in kerken doorgebracht. Altijd aan het orgel of aan de piano. En zag dus steeds andere mensen werken met koren. En ben daar eigenlijk zo ingerold.
Maar niet opgegroeid thuis met kerkmuziek of met koormuziek?
Nee,
of
helemaal
dat
niet.
Soort dingen.
Nee.
Wat draaiden je ouders voor muziek?
Beatles. Mijn vader was eigenlijk degene die muziek draaide. Mijn moeder eigenlijk niet. De Beatles, Boudewijn de Groot. Ja, zuster, nee, zuster. Daar had ik overigens een hekel aan. Mijn zus vond dat geweldig. Ik weet ook niet waarom ik dat niet mooi vond. Populaire muziek ook wel. Heel soms ook wel klassiek.
Bedoel je met populaire muziek ook
ja,
wel?
Gewoon de popradio. Gewoon de hits van het moment. Weinig klassiek. En als het klassiek was, dan echt zo van het Classic FM repertoire, zal ik maar zeggen. Maar we hadden wel een piano staan. Die stond er gewoon als meubel.
En ja, waar kwam die dan weer vandaan?
Ja, ik geloof dat die uit de familie van mijn moeder kwam. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. En ik ben daar aan gekoppeld, als je het zo mag zeggen. Omdat mijn ouders eigenlijk een bezigheidstherapie voor me zochten. Ik was 6 toen ik daarmee begon. En ik heb een oudere zus. Die is 2 jaar ouder. En die had natuurlijk leren lezen en schrijven. En ik had dat over haar schouder meegeleerd. Dus ik verveelde me op school. En blijkbaar was ik daardoor nogal onhandelbaar. En hebben mijn ouders gedacht, we moeten die jongen iets te doen geven. En dat werd pianoles. En ik vond dat vanaf het allereerste moment magisch. Die noten, dat notenschrift. En dat je daar dan klanken mee op kon schrijven. En ik kan me die eerste stappen aan de piano goed herinneren. En ik kan me nog steeds aan dat gevoel herinneren dat het allemaal zo spannend was.
Maar het had een psychologisch doel, bezigheidstherapie.
Ja, dat had eigenlijk niks met de muziek te maken.
Was je te druk of te rustig, onhandelbaar, recalcitrant?
Ja, dat laatste. Ik vrees dat laatste, maar ik kan me dat zelf niet herinneren.
Recalcitrant, dwars, ongehoorzaam. Zit dat er nog in?
Ja, dan moet je natuurlijk niet aan mij vragen. Ik denk dat er veel mensen om me heen dat zullen beamen. Ik ben misschien wel iets rustiger geworden met de leeftijd.
Dat mag je hopen.
Oh, ja. Maar iets van dadendrang. En ja, dadendrang, die daden die jij in je hoofd hebt, is misschien niet altijd ook andermans daden. Dus daar zit altijd wel een risico van confrontatie in, denk ik.
En toen had je die piano. En wat veranderde dat dan? Waarom was dat zo'n goed medicijn voor je?
Ja, omdat je daar gewoon echt uitgedaagd wordt. En jezelf ook kan uitdagen. Want je ziet natuurlijk op papier een pianostukje staan. En dan moet je eerst ontcijferen. En dan moet je het oefenen voordat je het kan spelen. En dat houdt je letterlijk en figuurlijk natuurlijk van de straat. En ik was ook wel echt gewoon heel snel door die muziek betoverd kan ik bijna zeggen. Maar ik kan me dat echt goed herinneren. Dat ik dat magisch vond.
Wat voor muziek speelde je?
Ja, dat begon natuurlijk gewoon met van die ontzettend eenvoudige liedjes.
Mieke, hou je vast aan de takken van de boom.
Ja, dat soort dingen. Ik had in het begin een Engelse leergang volgens mij. En het mooie daarvan was dat al heel snel de pianojuf dan aan de linkerkant van de piano bij de bassen dan iets mee kon spelen, terwijl jij met twee duimen een eentonige melodie eruit wist te halen. En dat ik kan me nog herinneren dat ik dan echt het gevoel had dat ik het tweede pianoconcert van Rachmaninoff met haar aan het spelen was. En ik heb dat veel later nog wel eens gezien. En dat stelt natuurlijk helemaal niks voor. Dat zijn gewoon een paar drie klanken. En dat is allemaal super simpel. Maar voor een zesjarige was dat toch wel echt een hele klankwereld die voor me opging. En dus ben ik altijd met veel plezier blijven oefenen. En ja, dan kom je natuurlijk gewoon wel steeds verder.
Is er een moment geweest dat het erop leek dat je echt concertpianist had kunnen worden?
Ik vrees van niet. Ik bedoel, ik wist al vrij snel dat ik dat niet zou worden. Omdat ik was heel erg in die muziek geïnteresseerd. Maar ik had ook wel het gevoel, een echte klavierleeuw, dat zal ik wel nooit worden. Gewoon technisch niet. Ik heb niet bijzonder snelle vingers of zo. En ik had ook wel moeite op een gegeven moment om zo uren per dag, want dat is gewoon wel wat je als pianist moet doen, in je eentje te studeren. Waarbij ik had niet zo dat plezier van wat sommige mensen hebben, dat virtuose aan de piano. Dat als je die toonladders razendsnel kan, dat is natuurlijk een soort circus act eigenlijk. En dat kan ook heel geweldig zijn, dat is bijna een soort sport. Maar dat trok me eigenlijk helemaal niet. Ik had al vrij snel door, al voordat ik mijn examen deed in piano, dat heb ik uiteindelijk wel afgesloten. Maar toen wist ik al wel, een concertpianist, dat gaat het niet worden.
Moet wel enige discipline zijn geweest als je en gewoon VWO hebt gedaan en zo'n pianoopleiding tegelijk.
Ja, dat was het wel. Het was ook wel echt dankzij mijn school dat ging. Ik mocht heel veel lessen spijbelen, zal ik maar zeggen, voor een goed doel.
Dat was in Nijmegen.
Ja, de SSGN, scholengemeenschap die heel veel ervaring heeft met cultuur en sport. En dus ook wel gewend was aan kinderen die al best duidelijk weten welke kant het op moet. Dus ik was gewoon best heel weinig op school en heb dat ook echt met de minimale inspanning gedaan, zodat er voor de muziek meer overbleef.
Je hebt ook een tijd gewoond in een verlaten klooster.
Ja,
ergens.
Ja, meteen naar het VWO. Dat klopt. In Rijkenvoort, in de buurt van Boksmeer.
Oh ja.
Ja, dat kostte heel weinig. En ik kon daar mijn vleugel neerzetten en studeren zonder dat ik iemand lastig viel. En ik wilde natuurlijk ook wel. Ja, dan ben je 18 en weet je natuurlijk absoluut het huis uit. En als je veel herrie maakt, dat maakt zo'n piano natuurlijk toch, dan is het ook heel goed als je het huis uitgaat natuurlijk. Dat is ook voor de familie heel fijn. En daar heb ik dan nog een jaar na het VWO gestudeerd om een praktisch examen, dus waar je echt je concertstukken moet spelen, om dat te halen.
En het was dan een heel klooster voor jezelf?
Nou, ik deelde het klooster met een fotograaf die volgens mij in het weekend in Amsterdam woonde en door de week zijn geld verdiende met in een Brabants reclamebureau. En dat was heel leuk, want hij was heel artistiek aangelegd. Maar ja, je moet natuurlijk ook gewoon de huur betalen. En dat deed hij met het fotograferen van melkpakken en dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk het had een beetje het idee van twee kunstenaars in een groot klooster. Dat pas sinds kort verlaten was door de nonnen. Die stierven natuurlijk, ja, zoals dat overal gaat, en ging zo langzaam uit. En die vertrokken dan op een gegeven moment naar een klooster in de buurt, een soort fusie. Maar die kwamen dan nog wel eens langs om bijvoorbeeld te oogsten of zo. Dus dan onaangekondigd stonden dan in één keer 10 nonnen in volgewaad in je keuken. Dus dat was een hele aparte.
En oogsten omdat ze nog plantjes hadden staan?
Ja. Ja, ze zijn denk ik in de zomer uitgegaan en dan in oktober of eind september, dan kwam die oogst nog, pruimen en ik weet niet wat ze allemaal hadden staan. En daar gingen ze met de laarzen aan en grote emmers de tuin in om dat allemaal te snoeien en te oogsten.
Even schrikken als er ineens 6 nonnen in je ja, keuken staan.
Precies.
Maar dat is enorm pittoresk, dat dorp dat je daar noemt, die omgeving bij Boksmeer. En daar heb je van die mooie oude kerken en kloosters en... Ja. dat Brabantse land. Mm-hmm. En dan zit je daar de hele dag piano te spelen. En als bijverdienste, dan ga je koren dirigeren.
Ja, dan ging ik 's avonds ging ik dan met de trein naar een koor en dan repeteren. En daar heb ik dus in de praktijk heel veel geleerd. Je leert van slechte koren ook ontzettend veel natuurlijk. Want die zijn zo afhankelijk van jou. Dat je,
van jouw aanwijzingen.
Ja, ja. Dus dat je, ik heb echt het gevoel dat ik daar voor mijn huidige werk de basis heb gelegd. Omdat je gewoon je begint gewoon op het allerlaagste niveau. En je moet dus met alles rekening houden. Dus je moet min of meer zangles staan geven. Je moet duidelijk dirigeren, want anders komt er niks. Je moet zelf begeleiden, want er is geen budget voor een pianist, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment had ik natuurlijk wel het idee van, ja, nu doe ik dat wel in de praktijk. Maar als ik echt iets wil, dan moet ik dan natuurlijk ook echt gaan studeren. En dat ben ik toen in Amsterdam gaan doen.
Daar heb je je uiteindelijke opleiding gedaan.
Ja.
Het is zo wonderlijk dat je dan in die kerk zit en in het klooster woont en dan met die koormuziek bezig bent. Allemaal tamelijk religieus.
Ja.
Bij mijn weten ben je dat niet.
Nee, ik zou mezelf als agnost willen bestempelen.
Wat is dat eigenlijk?
Nou ja, ik vind dat we het niet kunnen weten of er een God is. En
je houdt de optie open.
Ik hou die optie open, maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk. En ik hou heel erg van een strikte scheiding van kerk en staat en dat soort dingen.
Dat doen de meeste gelovigen inmiddels wel, geloof ik.
Ja en nee. Ik val me nu bijvoorbeeld op dat ik nou ik in Duitsland woon, toch heel sterk gevoel heb dat daar nog niet op orde is, om maar wat te noemen. We zijn daar natuurlijk naar toe verhuisd en er komen allerlei nieuwe dingen op je af, waaronder Kirchensteuer. Daar had ik natuurlijk nog nooit van gehoord. En die heb je dus gewoon te betalen. Of tenminste, die moesten wij betalen omdat mijn vrouw, die Italiaanse is, ooit gedoopt is.
Gewoon kerkbelasting.
Ja, dat is dus eigenlijk
zag
gewoon
je ook als je niet gaat.
Ja, dat is dus kerkbelasting. Maar die wordt wel gewoon door het Finansamt geïnd. Dus ja, daar kan je wel vragen bij stellen natuurlijk. Of dat, dat komt heel duidelijk uit een Duitse traditie. Maar dat zou in Nederland denk ik wel ondenkbaar zijn.
Hoe ging dat toen je nog echt voornamelijk in kerken je bijverdiensten had?
Nou ja,
wekte dat ergernis of had je wel eens de neiging een foute grap te maken?
Nou, ik heb wel eens onbedoeld grappen gemaakt. Ik weet nog de eerste keer dat ik...
Want die recalcitrantie die was al benoemd.
Nee, want ik vind het wel heel fascinerend. En ik heb hem ook echt wel verdiept in de Bijbel. Want ik hou heel erg van die verhalen. En ik vind ook echt dat... ik ben bijvoorbeeld helemaal geen voorstander van religieus onderwijs. Maar ik ben groot voorstander van dat er onderwezen wordt wat er in die Bijbel staat. Omdat dat gewoon onze cultuur en onze kunst en de afgelopen eeuwen aan cultuurgeschiedenis zo bepaald heeft, dat ik denk dat dat een hele grote verrijking is als je weet wat daar staat. Maar dat is natuurlijk nog wat anders dan of je dat op de letter gelooft wat er beschreven wordt. Dat is heel persoonlijk natuurlijk. En ik heb daar zelf ook nooit een... Het heeft eigenlijk nooit tot problemen geleid. Het is natuurlijk wel zo, als je daar voor het eerst dan komt, dan zijn er heel veel dingen die je gewoon nog niet weet. Dus ik kan me nog herinneren dat ik echt de eerste keer dat ik zo'n mis dan ging begeleiden, kwam er een dame op mij af. En die vroeg, zo is het vandaag de vuurdoop? En ik dacht meteen, oh, dat is vast iets uit het kerkelijk jaar, waarvan ik niet weet wat het is. Maar ze bedoelde natuurlijk gewoon, ga je vandaag voor het eerste keer piano spelen? En ja, dan merk je dat je gewoon nog wat te leren hebt. En daar heb ik ook wel moeite voor gedaan. Veel over gelezen. En dat, kijk, die vraag of er meer is en of het, als je sterft, of het dan ophoudt, dat is natuurlijk een ontzettend interessante vraag en die houdt mij ook echt bezig. En de koorliteratuur, de allergrootste koorwerken, dat is natuurlijk voor 90% religieus. En ik vind dat een koor ook heel geschikt is om dat soort thema's uit te drukken. Dus ik vind het heel mooi om daarmee bezig te zijn. Met sterfelijkheid, onsterfelijkheid. Met wat ben je als mens, wat ben je als individu en hoe verhoudt zich dat tot de wereld om je heen? En het mooie van zo'n koor is natuurlijk dat per definitie een groep is. Dus je kunt heel goed gevoelens uitdrukken die niet zozeer individuele gevoelens zijn, maar de grote gevoelens die wij als maatschappij delen of als mensen op aarde.
Ook als je niet gelovig bent. En ook al zijn het vaak religieuze stukken. Niet altijd. Trouwens, er zijn genoeg koorstukken die helemaal niet religieus zijn.
Ja.
Maar dan werkt het om vragen waar je mee zit, gevoelens waar je mee zit, tot uiting te brengen.
Jawel, ja, want ik vind, ik denk wel regelmatig na over de dood bijvoorbeeld. En dat je er, ja, dat je er op een gegeven moment niet meer bent. En wat dat voor jezelf betekent, ja, dat is natuurlijk, ik ga er dus vanuit dat je dan gewoon ophoudt te bestaan. Dus daar hoef je dan eigenlijk geen zorgen over te maken. Maar je laat ook mensen achter. En dat zijn toch wel belangrijke thema's. En ik voel mezelf, en ik denk net zoals ieder ander, dat je daar toch iets van angst ook altijd bij zit. En dat is volgens mij niet de angst voor wat er gaat komen. Tenminste, bij mij niet. Maar het is wel de angst voor wat je moet achterlaten. En ja, dat zing je natuurlijk niet weg of zo. Hè? Daar gaat het niet om. Maar ik vind wel dat er heel veel muziek is die daarover lijkt te gaan.
Het is toch opmerkelijk dat rond grote gebeurtenissen, de dood noem jij, mensen altijd naar koormuziek grijpen. Dan wordt er altijd een requiem gedraaid. En alle grote componisten hebben er wel één.
Ja.
En dat is vrijwel zonder uitzondering koormuziek.
Ja, ja, ik vind dat heel vanzelfsprekend. Ik geloof ook dat dat ook echt met de menselijke stem te maken heeft. Omdat die natuurlijk, kijk, niks ten nadele van een orkest natuurlijk, of van een instrument. Maar iedereen heeft natuurlijk een stem. Dus als je mooi zingen hoort, dan kun je dat eigenlijk bijna bij jezelf terugvoelen. Ik heb ook altijd het gevoel, als je een zanger heel mooi hoort zingen, dan krijg je bijna het gevoel dat je het zelf ook kan. En dat blijkt dan natuurlijk achteraf niet waar. Maar dat heeft iets directs, wat voor mij in ieder geval anders is dan wanneer ik een fantastische violist hoor. Waar je natuurlijk ook enorm van onder de indruk kan raken en ook geëmotioneerd. Maar dat zingen, dat is, dat vind ik toch nog van een iets andere orde. Omdat dat instrument is gewoon het instrument waar wij de hele dag door mee uiting geven aan onze gevoelens. Doordat we praten of roepen.
En daardoor heel direct, heel beschikbaar. Je zit sinds een aantal jaar, dat noemde ik al, in Berlijn. Jullie hebben muziek opgenomen van Brahms.
Ja.
En we gaan nu luisteren naar een fragment daarvan. En dat is het Schicksalslied. Brahms door het Rundfunkkoor Berlijn met het Schicksalslied. En dit hebben jullie niet zo lang geleden opgenomen. Hoe doe je dat nou eigenlijk als je voor een koor staat? En laten we voor het gemak even een groot koor in gedachten nemen.
Mm-hmm.
60 man of zoiets. Hoe kan jij dan horen wie er goed zit en wie er niet goed zit?
Ja, dat is een goede vraag en dat hangt heel erg van het koor af. Kijk, hoe beter het koor, hoe minder je dat eigenlijk kan horen. Omdat dat koor er juist op getraind is natuurlijk om in ieder geval in de stemgroep als één stem echt te klinken. En als je een koor niet goed kent, dan is dat ook wel moeilijk om uit te kijken wat er op de eerste rij gebeurt. Dat kan je vrij snel horen, want dan sta je vrij dichtbij. Maar wat gebeurt er op rij 5? Dat hangt van de ruimte af, maar dat kost soms tijd voordat je dat doorhebt. Maar op een gegeven moment leer je zangers natuurlijk wel beter kennen. En dan herken je ook het stemgeluid. Zoals je dat in het dagelijks leven ook op een gegeven moment van iemand herkent. En dan kan je echt gaan beginnen met individueel bijsturen. En tegelijkertijd moet je daar ook heel erg mee oppassen natuurlijk. Want het is...
Waarom moet je daarbij oppassen?
Ja, omdat... Kijk, je moet denk ik als dirigent altijd oppassen als je muzici corrigeert. Omdat zij natuurlijk proberen hun hele ziel en zaligheid in een instrument te leggen, in hun musiceren. Dus als jij dan zegt van ja, maar die vies die is niet goed. Dan moet je dat proberen natuurlijk te brengen op een manier die niet persoonlijk is. En dat geldt voor mijn gevoel dubbel voor zangers. Omdat die natuurlijk ook niet een instrument vast hebben. Zich niet kunnen verschuilen achter dat vandaag dat ze niet zo goed riet hebben. Of dat soort praktische dingen. Het is gewoon hun stem. En daar moet je dan... Dus je moet altijd heel erg oppassen dat je wel... Je kunt natuurlijk wat over dat zingen zeggen. Maar je wilt tegelijkertijd niet het instrument, namelijk de mens zelf, kritiseren. En ja, dat lukt soms heel goed en soms ook niet. En dat hangt natuurlijk ook vanaf wat voor een type de zanger is. Of de zangeres is.
Maar je zegt het instrument is de mens zelf, niet zozeer de stem. Dus dan zou het ook uitmaken in welke stemming iemand verkeert.
Ja, dat kan natuurlijk invloed hebben op
als
je zingen.
Als iemand net een echtelijke ruzie achter de rug heeft of zo.
Ja, en er zijn mensen die hebben daar nauwelijks last van. En natuurlijk, hoe beter je techniek, hoe meer je dat kan opvangen. Maar het blijft wel mensenwerk natuurlijk. Dat is een heel extreem voorbeeld. En ik vind het zelf ook nog zo emotioneel dat ik niet weet of dat nou geschikt is om aan te halen. Maar het is wel het duidelijkste dat ik heb. Het omroepkoor, waar ik deze week nou als gast werk, heeft in de tijd voor die herdenking van de MH17 gezongen. En dan moet je dus gewoon als koor, dat is natuurlijk zo'n dramatische gebeurtenis. En die hele setting is natuurlijk, dat is zo beladen en emotioneel. En toch wil je daar mooi, je wil dan juist mooi zingen. En dat is heel erg lastig. Dat gaat wel. En je kunt je natuurlijk ook afvragen of het in zo'n geval, of het überhaupt wel te doet, hoe goed dat technisch dan wordt. Want het gaat natuurlijk om dat je daar met z'n allen aanwezig bent. Maar dat zijn wel momenten waarop je merkt, ja, nu is het voor een zanger toch echt nog wel een tik lastiger dan voor een violist. Om je eigen persoonlijke emoties voor een deel toch aan de kant te zetten.
Om die uit te schakelen. Dus je bent een soort coach, manager, maar ook een dirigent in de traditionele betekenis.
Ja.
En tegelijk geef je ook nog en passant zangles aan de mensen.
Ja, je geeft natuurlijk geen zangles, want ik bedoel, ja en nee. Je mag ervan uitgaan dat die zangers veel beter zingen dan jij. Alleen, je bent wel, je hebt wel oren die van buitenaf kunnen horen. En dat is natuurlijk een van de uitdagingen bij de stem. De zanger hoort zichzelf van binnen.
Dus hij denkt dat hij goed zit, maar misschien is dat wel helemaal niet zo.
Ja, dat kan. En dan moet je van buitenaf kunnen aangeven wat je hoort en wat je denkt dat anders moet. En dat kan zijn dat de klinker moet helderder of juist niet. Of... daar zijn wel technische aanwijzingen die je daar kan geven. En het fijne voor mij is, dat betekent niet dat je dat zelf ook allemaal hoeft te kunnen. Je moet wel een gevoel hebben voor hoe de stem werkt. Maar je kan best wel aanwijzingen geven zonder dat je zelf dat als zanger echt zou kunnen.
Dan bereid jij af en toe het koor voor een heel grote uitvoering, waar dan uiteindelijk een beroemde dirigent voor komt te staan.
Ja.
Een Gergiev noem ik bijvoorbeeld. Hoe werkt dat? Jij doet het koorgedeelte en dan geef je je kant-en-klare koor uiteindelijk over aan de grote maestro.
Ja, dat is juist. Want de bedoeling is eigenlijk dat je op de eerste repetitie van koor en orkest samen, dat koor helemaal op orde is. Zodat die repetitie meteen heel effectief kan zijn. En dat kost bij een koor in de regel een paar dagen meer tijd of een paar repetities meer tijd dan bij een orkest.
Dus dan is het koor eigenlijk al één instrument geworden.
Ja, dat is de bedoeling. Ja, precies. Ja. En je hoopt natuurlijk dat je dat dan ook muzikaal zo doet, zoals die uiteindelijke dirigent dan in zijn hoofd heeft. Of tegenwoordig gelukkig ook af en toe een uiteindelijke dirigente in haar hoofd. En bij sommige dirigenten heb je dan van tevoren ook echt een gesprek daarover. Van in welk tempo moet dit en wat is hier belangrijk? En het valt mij op dat juist de allergrootste dirigenten daar vaak heel veel tijd voor nemen. En je dan ook echt als collega behandelen of benaderen.
Maar dat is lijkt mij heel, heel vreemd. Met alle respect, maar dan sta jij dus naast zo'n legende, Marius Jansson of zoiets. Ja, ja. Of Valérie Gergiev of dat soort mensen. En dan sta je als een gelijke een beetje te overleggen, hoe zullen we dit eens doen?
Ja, vaak wel. Marius Jansson is een heel goed voorbeeld. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer met het omroepkoor iets voor hem had voorbereid. Toen was hij net nieuw in Amsterdam. En het was aan het eind van de repetitie en ik zat in de zaal en hij draait zich op een gegeven moment om. En hij zegt met zo'n enorm Russisch accent. Iets van can you come to my office? Right after rehearsal. En ik natuurlijk, ik ga meteen een hartslag van 120. Ik dacht, oh mijn god, hij vond het natuurlijk helemaal niks. En wat moet ik nou doen? En toen gingen we naar beneden, naar zijn kamer in het concertgebouw. En daar zat zijn vrouw, die zat daar al klaar. En die kwam eerst nog met een bakje met fruit. Zo van, ga maar zitten. En dus ik dacht echt, wat is dit? En toen zei hij, nou fijn dat je er bent, ik wil met je spreken. En toen maakte hij zijn partituur open. En toen ging hij gewoon van, begon hij gewoon in maat 1 met vraag stellen. Dus het was gewoon, vind je het beter dat ik hier een 4, is het goed duidelijk voor het koor? Zal ik hier een 4 gaan of misschien toch in 2?
Van hoe die moest slaan.
Of was die balans goed? En dus ik was echt totaal, ik was echt gechoqueerd dat zo iemand dat aan mij gaat vragen. Hij had mij nog nooit gezien. Maar hij had gewoon het gevoel, ja, jij kent het koor heel goed, dus ik wil gewoon van jou weten of wat ik sta te doen voor dat koor duidelijk is en of ze het leuk vinden en dat soort hele, van die vragen die hem voor mij in ieder geval ontzettend aaibaar in één keer maakte.
Maar die ook wel aangeven hoe serieus hij het neemt, hoe precies hij is en hoe gedegen hij zich voorbereidt.
Ja, en het grappige is, dat heb ik over de afgelopen jaren wel toch wel als conclusie, het is een conclusie die ik in de afgelopen jaren wel heb kunnen trekken, is dat die allergrootste, dat geldt bijvoorbeeld hetzelfde voor Petrenko, die nou net in Berlijn is begonnen, die gaan daar zo mee om. Dat gaat gewoon altijd over de muziek. En eigenlijk maakt ze niet uit hoe je tot die geweldige prestatie komt. En daar mag iedereen en moet iedereen ook aan meedoen. Het staat voorop dat het goed wordt. En daar kan. En omdat dat het belangrijkste is, die muziek zelf, zijn dat gewoon mensen waar je gewoon, daar kan je gewoon aan de telefoon, heb je gewoon een gesprek over, moet die achter nog wat langer of ze wil juist kort doen. En natuurlijk, zij bepalen uiteindelijk wat het gaat worden. Maar dat zijn altijd hele prettige gesprekken die gewoon over de muziek gaan. En het leuke is natuurlijk dat je, dat zijn ook altijd meesterwerken, dus je kunt ook met heel veel plezier over die muziek spreken.
Maar je zei eerder, het heeft me zoveel geleerd om juist slechte koren te dirigeren toen ik jonger was.
Ja.
Dat je nu voor zo'n fantastisch koor staat in Berlijn.
Ja.
Dat heb je kunnen doen omdat je het hebt geleerd met mensen die juist niet zo goed waren.
Ja, dat klopt. Maar ook überhaupt om met mensen te werken. Kijk, als je zo'n vak, dat studeer je natuurlijk op een gegeven moment aan een conservatorium. Ik heb dat gestudeerd in Amsterdam. Daar heb ik een geweldige tijd gehad. Maar je leert natuurlijk in zo'n klaslokaal niet hoe je een groep, vooral professionele muzici, hoe je die zover krijgt dat ze bepaalde ideeën die jij hebt over die muziek, dat ze die gaan omzetten. Ik heb het gevoel dat ik dat voor een deel nou geleerd heb met vallen en opstaan. Heel grotendeels ook bij het Groot Omroepkoor. Daarom vind ik het ook zo leuk. Dat was mijn eerste professionele club waar ik terecht kwam. Dan vind ik het ook zo leuk dat ik er nu af en toe nog als gastdirigent kom. Want de eerste keer dat ik voor ze stond, was al een jaar 14 geleden, of 15 misschien wel zelfs. En die verhoudingen zijn nu heel anders. Ik voel me veel ontspannender natuurlijk. En ik probeer hen natuurlijk steeds dingen, ja, dat is niet leren, maar ik probeer natuurlijk steeds dingen over te brengen over de muziek. Maar tegelijkertijd weet ik dat ik heel veel daarvan van hen geleerd heb. Door in de praktijk met hen te werken. En...
Maar jij had podiumangst voor je eigen koor in het begin.
Ja, natuurlijk.
Dat is iets waar niemand ooit over praat. Dat de dirigent ook gewoon nerveus is om het orkest tegemoet te treden.
Ja, dat klopt. Er wordt heel weinig over gepraat. Sommige dirigenten onderling natuurlijk wel. Maar daar heerst wel een taboe op. Maar dat is natuurlijk logisch. Als je net van school komt... En je hebt dan je eindexamen weliswaar gedirigeerd met een koor en orkest van het conservatorium. Ja, dat zijn allemaal bekenden en vrienden die net zo oud zijn als jij. Maar je komt dan in één keer voor een professionele club. En die zit natuurlijk dan vol met mensen. Die hebben alle grote dirigenten al gezien. Dus waarom zouden ze dan naar een 25-jarig broekje luisteren dat voor de eerste keer voor zo'n koor staat? En dat is natuurlijk moeilijk.
Hoe win je dan dat gezag?
Nou ja, uiteindelijk... Kijk, het staat of valt natuurlijk of je echt wel iets over die muziek te zeggen hebt. En of zij het gevoel hebben dat ze verder komen als ze naar je luisteren. Of in ieder geval als ze meegaan in jouw ideeën. Maar dat is natuurlijk niet iets wat je van de een op de andere dag bereikt hebt. En wat altijd het beste werkt, is als je natuurlijk vooral gewoon echt jezelf blijft. Als je voor zo'n groep staat. Maar ja, dat moet je eerst nog maar eens durven natuurlijk.
Het zou een managementcursus kunnen zijn. Die ook voor voetbaltrainers zou kunnen werken. Want een koor symboliseert het collectieve. En je kunt iedereen individueel wel goed managen. Maar om uiteindelijk een teamgeest te laten ontstaan tussen 60 man.
Precies, ja.
Waarin iedereen optimaal functioneert. Dat is magie.
Nou ja, dat is uiteindelijk wel de kunst natuurlijk. En daar speelt zoveel groepsdynamiek een rol. En daar speelt godzijdank die muziek uiteindelijk natuurlijk een rol. Want die mensen willen natuurlijk allemaal... uiteindelijk heel graag mooie muziek maken. Dus de kunst is gewoon... Natuurlijk moet je ingrijpen, je moet sturen... en je moet dingen eisen. En soms moet je ook met je vuist op tafel slaan. Maar je moet daarbij proberen niet te ver van die muziek af te raken.
Je bent op een zeker ogenblik gecoacht, gevonden, geworven door Berlijn. Daar zit je nu 5 jaar. Hoe is het anders om daar te zijn? Het is volgens mij een fantastische muziekstad.
Ja, het is een geweldige muziekstad. Ik denk, nou ja, ik misschien wel de muzikale hoofdstad van de wereld. Daar gebeurt zo ontzettend veel. En daar is natuurlijk ook een enorm lange en rijke traditie. Dus voor de muziek en überhaupt voor cultuur is het een fantastische stad. Het verschil met wonen in Nederland is veel groter dan ik dacht. Ik vind het... Het contact met de mensen zo op straat in de openbare ruimte is toch wel heel erg anders. Dus ik vind de samenleving daar veel harder. Ik vind de mensen veel gesloten in de zin dat ze hun privéruimte veel beter afschermen. Dan, ik zeg maar even, wij Nederlanders. Er is een heel ander gevoel voor hiërarchie. Enerzijds is dat veel sterker. Hè? Dus de dokter is echt iemand waar je tegenop moet kijken. En de chef-dirigent ook. En tegelijkertijd is er ook een... lijkt dat, ik weet niet of ik dat goed zie... maar een soort ingebakken argwaan voor alles wat autoriteit is.
Dat is heel gespleten.
Zo voelt het ook. En ik weet ook niet of ik het juist zie... maar dat is de enige manier waarop ik... wat ik om me heen meemaak kan plaatsen. En ik kan me bij dat laatste ook wel wat voorstellen. Natuurlijk, als je de geschiedenis van Berlijn of van Duitsland überhaupt... als je je daar een beetje in inleest... Dan is er natuurlijk in de afgelopen eeuw zo ontzettend veel negatiefs ook gebeurd. Dat ik me wel kan voorstellen dat het gewoon een andere samenleving is dan hier in Nederland.
Er zit ook altijd, en dat maakt Berlijn ook wel leuk, een zeker verdriet in de geest van de Berlijner.
Ja, er zit iets heel... zeker verdriet. Zeker
zwaarmoedigheid,
ja. En ook wel, in ieder geval zo ervaar ik het. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ik voel ook altijd wel heel veel latente agressie. Op straat, in het verkeer, in winkels. Ik bedoel er helemaal niks mee. Dus we hebben natuurlijk inmiddels ook gewoon een hele fijne vriendenkring. Dus ik bedoel niet... Ik bedoel eigenlijk niet de contacten met de mensen die je op een gegeven moment echt kent. Die kies je natuurlijk ook altijd zelf uit. En dat op een gegeven moment heb je daar natuurlijk ook een heel fijn netwerk om je heen. Maar in de anonimiteit van gewoon op straat lopen of in een winkel geholpen worden of juist niet geholpen worden. Ja, daar voelt het wel anders aan. Maar als je daar langer over nadenkt.
Maar dat is in Amsterdam, daar kun je ook geen 3 meter afleggen zonder uitgescholden te worden.
Ja, misschien. En misschien is Amsterdam inmiddels ook al wel weer veranderd sinds ik het voor het laatst was. Maar ik heb wel het gevoel dat. Kijk, in Amsterdam is men ook heel direct en zo. Maar er is ook altijd. De humor ligt ook altijd om de hoek. En ja, het voelt toch ontspannender aan. Misschien is het ook niet eerlijk. Ik bedoel, ik ben hier natuurlijk ook gewoon opgegroeid en niet in Duitsland. Maar ik ben wel nog regelmatig verbaasd hoe groot het verschil is. En waarbij ik ook denk trouwens dat Berlijn ook wel een uitzonderingspositie in Duitsland heeft. Ik denk ook dat Berlijnse cultuur is denk ik ook wat anders dan een grote stad in Noord-Rijn-Westfalen of zo. Dat geloof ik ook dat anders is.
Andere sferen, andere mentaliteiten. Ja. En in het werk, want dat minder directe, dat minder losse, dat meer hiërarchische, dat maakt het dirigeren natuurlijk ook anders.
Dirigeren misschien eigenlijk niet. Wel de omgang met elkaar. Dus het is daar natuurlijk nog steeds gewoon heel gebruikelijk om te zitten, hè, dus u te zeggen. Ik heb in mijn koor wat oudere zangers. En dan vooral, moet ik even kijken of ik dat eerlijk zeg. Ja, vooral oudere zangers die opgegroeid zijn in de DDR. Die waarvan ik gewoon merk, die vinden het fijn als ik u zeg. En die willen ook tegen mij u zeggen. Omdat die te houden van een zekere distantie tussen. Ja, in dit geval, het klopt niet helemaal. Maar tussen de chef en tussen de muzikant. Of je kunt het bijna zien als werkgever, werknemer. Ik ben niet een werkgever, maar die verhouding is denk ik ongeveer zo. Dat heb je hier natuurlijk helemaal niet. Sterker nog, je kunt in Nederland zelfs ook wel iemand beledigen door u te zeggen. Omdat het kan ook een ongewenste afstand zijn.
Dan voelt hij zich oud.
Ja, en dat werkt daar heel anders. Dat zijn andere codes. En daar moet je gewoon op een gegeven moment mee weten om te gaan. Wat in mijn koor heel interessant is, is dat het koor vlak voor. Of een tijdje voor de bouw van de muur in het oosten terecht is gekomen en dus een oost-ensemble werd. Dus de mensen die nu tegen de pensioenleeftijd aan zitten, die hebben natuurlijk gewoon jarenlang in een DDR-koor gezongen. Inmiddels is denk ik heeft ongeveer de helft van de zangers een oost-achtergrond en de helft een west-achtergrond. En je merkt gewoon in één zo'n groep die overigens als een heel gesloten groep kan functioneren. Maar je merkt tegelijkertijd dat daar twee verschillende maatschappijen in vertegenwoordigd zijn. En dat is voor zo'n buitenstaander als ik natuurlijk heel interessant om te zien hoe dat.
En in welke zin andere maatschappijen? Dat ze een andere houding hebben ten aanzien van individualisme of zo?
Ja, bijvoorbeeld. Dan moet je natuurlijk echt oppassen dat je er niet alleen maar clichés gaat verkondigen. Maar wat zij zelf toch wel vaak over elkaar opmerken. En gelukkig gaat dat vaak in een hele goede sfeer. En ook wel vaak ook wel als als grap of in ieder geval met een zekere humoristische bijsmaak. Maar veel mensen uit het oosten hebben het gevoel dat zij echt solidariteit kennen. Dat ze echt gewend zijn om als collega's te werken en niet je eigen belang voorop te stellen. En zij voelen vaak dat mensen uit het Westen meer gewend zijn elleboog te gebruiken en zichzelf een positie te verschaffen. Dus in zo'n koor of breder gezien in de maatschappij. En omgekeerd denk ik dat veel mensen met een West-achtergrond vaak moeite hebben met misschien een gebrek aan initiatief aan de andere kant. Ook sommige dingen. Sommige opvattingen ouderwets vinden misschien. Dat geldt natuurlijk niet 1-op-1 voor elke zanger. Dat helemaal niet. Maar zo'n tendensen, die voel je daar wel. Ja.
En dat nog na 20 jaar na de val van die muur. Dat is toch fascinerend.
Ja, 30 alweer, hè?
30?
Ja.
Klopt dat?
89.
Ja, je hebt helemaal gelijk, joh.
Dat is grappig. Dus de muur is nu alweer langer niet dan dat hij er ooit was. Dat kan je bijna niet voorstellen. Dus hij is alweer langer weg dan dat hij er ooit gestaan heeft.
En toch is dat nog voelbaar.
En toch is dat nog voelbaar, ja. En mensen die in de DDR gewoond hebben, wonen overwegend nog in Oost-Berlijn. En de Wessies, als je het zo mag noemen, ook in het Westen. En zo denk ik dat dat nog generaties nodig heeft om helemaal
weer één te worden. Het koor doet ook heel veel andere dingen voor de gemeenschap, bijvoorbeeld. Jullie zijn echt een koor dat probeert in de samenleving te staan. Jullie hebben internationaal succes gehad met een stuk. Dat was het Human Requiem. Ik weet niet precies wat voor stuk dat dan weer is.
Dat is eigenlijk het Deutsches Requiem van Brahms.
Maar dan een bewerking daarvan.
Ja, nee, dat is het is instrumentaal gezien een bewerking van hemzelf. Namelijk voor vier handen aan de piano en koor. Dus je hebt dan geen orkest nodig, maar piano quatre mains. Maar dat stuk zingen we dan niet gewoon, maar dat wordt echt als een, ja, ik kan het best een theatervoorstelling noemen, wordt dat gebracht in een ruimte waar koor en publiek de ruimte delen. Dus ze lopen door elkaar heen en het publiek is eigenlijk ook onderdeel van de aanscenering.
Laten we luisteren naar een fragment. Het Human Requiem, een bewerking door Brahms, van Brahms, met twee piano's. Jullie hebben dit onder meer in Griekenland gerepeteerd met vluchtelingen.
Ja, dat klopt. We waren in Athene voor een serie voorstellingen. En wij doen dan altijd in de zaal een generale repetitie. Omdat in dit stuk zo belangrijk is wat de afmetingen van die zaal zijn. En je dat ook echt eigenlijk moet repeteren met een publiek. En ik weet eigenlijk niet wiens idee dat in de tijd geweest is, maar we hebben toen de vluchtelingen van dat vluchtelingenkamp in Piraeus uitgenodigd om naar die generale repetitie te komen. En dus die werden met bussen gewoon opgehaald en we hadden een paar honderd vluchtelingen, veel Syriërs en andere vluchtelingen uit het Midden-Oosten hadden we daar in het publiek. En je moet je natuurlijk voorstellen, dat zijn gewoon complete families. Dus die er waren moeders met baby's op de arm en kleine kinderen die natuurlijk gewoon rondliepen. En allerlei talen hoor je door elkaar heen. En wij begonnen die generale repetitie. Dat is eigenlijk gewoon het concert zoals het concert is. Ik ga daar niet repeteren, maar het is echt gewoon het concert vertrekt zich zoals het in een normaal concert. En het was heel fascinerend. Eerst wat er gebeurde, en dat gebeurt eigenlijk overal, dat mensen neiging hebben om een telefoon te pakken om te gaan filmen. En dat is eigenlijk heel jammer, want het stuk gaat er nou juist over dat je dat mijn zangers, die treden echt het publiek tegemoet. En op het moment dat ze zingen over troost en over al die emoties die in dat requiem zitten, zoeken ze ook echt oogcontact met de mensen. En dat maakt dat stuk ook heel sterk. Want we hebben dat nu in heel veel verschillende landen in de wereld uitgevoerd. En je hebt zelfs in landen waar mensen geen woord Duits spreken, dat die emoties, er zijn altijd huilende mensen. En mensen die na afloop hun verhaal kwijt willen over ja, wat hun zelf is overkomen of iets dergelijks. En in dit geval was dat natuurlijk heel bijzonder, omdat vrijwel niemand die Duits taalmachtig is. Natuurlijk een enorm cultuurverschil is tussen het is zo'n wit Berlijns koor en mensen werkelijk uit alle windhoeken van de wereld. Waarvan ik denk een heel groot gedeelte niks met die klassieke muziek heeft. Of in ieder geval dat stuk niet kent. En dat eerste deel, dat duurt vrij lang. Ik denk een minuut of zeven of zo, ik weet het niet precies. En toen gingen al die telefoons natuurlijk weer in de zak. En er werd geapplaudisseerd. En de meeste mensen vertrokken. Met het idee kennelijk van, dit was het. En toen zijn we echt achteraan gegaan om te zeggen, nee, dit zou echt fijn zijn als u nog blijft. Dus al die families weer terug. En toen hebben we dat hele stuk gespeeld. Dat is dan toch nog wel meer dan een uur. En uiteindelijk was het zo stil. En er zaten al die families, sommige baby's lagen natuurlijk te slapen. En kleine kinderen hingen aan de piano. En hebben we dat stuk uitgevoerd. En uiteindelijk natuurlijk een heel groot applaus zoals altijd. Het was ook heel raar, want daarna vertrekken die mensen natuurlijk weer met de bus naar zo'n vluchtelingenkamp. En dat, ja, dat maak je natuurlijk, dat moet je zelf natuurlijk ook, dan denk je natuurlijk ook over na wat dat dus eigenlijk betekent. En in wat voor luxe situatie je zelf zit. En dat voor die mensen dat soort teksten natuurlijk, ja, waarschijnlijk een hele andere lading hebben dan voor jezelf. Omdat het gros daarvan gewoon rechtstreeks uit een oorlogsgebied.
Die teksten over dood en, ja, en rouw over dood en troost. Troost.
Precies, ja.
Het is een heel, het oorspronkelijke Requiem is een heel troostend stuk van Brahms.
Ja, ik heeft daar zelf ook over gezegd dat niet, het gaat niet over wat er met de mensen gebeurt nadat ze dood zijn, maar het gaat over
wat
die mensen die achterblijven en daar wilde die troost voor bieden, troost aanbieden.
Dat stuk heeft jullie veel succes gebracht.
Ja,
wereldwijd.
Ja, ja, we krijgen nog steeds elk jaar allerlei verschillende landen aanvragen om dat te komen spelen. En we kunnen niet alle, dat kan niet altijd. Het kost natuurlijk ook, het is een dure productie natuurlijk. Omdat je met 60 man dus ergens naartoe moet vliegen. Je moet het daar repeteren. En er zitten ook wel wat technische aspecten aan die opgebouwd moeten worden en zo. Maar het is natuurlijk fantastisch dat als koor dat kan. En dat je zo in contact treedt met mensen die waar je anders nooit meer in contact zou komen. En het mooie vind ik, is dat daar de taal helemaal geen barrière lijkt te zijn. En daar vind ik mijn zangers ook, dat moet ik wel echt zeggen, heel moedig. Want die moeten daar ook wel echt steeds heel diep in zichzelf graven om dat op te brengen. Dus het is ook emotioneel voor mijn zangers heel een opgave. Want ze maken het vrijwel elke avond mee dat er tegenover hen iemand in huilen uitbarst. Geroerd door de muziek. Want je hebt dus die zangers echt helemaal om je heen. Dus je kan, op een gegeven moment ben je helemaal omringd door de klank. En dat doet met veel mensen wel wat. Zeker omdat die muziek natuurlijk juist zo op troost gericht is. Maar dat doet ook wat met mijn zangers. Ik merk dat ze dat stuk heel graag zingen. Maar dat het ook een steeds weer ook een emotionele lading met zich meebrengt.
Het lijkt me ook een last voor het koor dat je dan een stuk hebt dat zoveel succes heeft. Omdat je, als je zou willen, gewoon elke maand ergens op de wereld daarmee zou kunnen optreden. En dat zou uiteindelijk je koor bijna begraven omdat je repertoire wil opbouwen.
Ja, nee, dat doen we natuurlijk ook niet. En er zit ook nog inderdaad een gevaar. Kijk, dat is echt zo'n stuk, dat geldt voor alle muziek. Maar zeker bij dit stuk wil je dat het nooit op de automatische piloot gaat. En op een gegeven moment kennen zij dat stuk. Ze zingen het alles uit hun hoofd. Het is gewoon 80 minuten muziek of 70 minuten muziek uit het hoofd. Dus ze kennen het door en door. En toch wil je dat het elke keer weer iets oorspronkelijks heeft. En iets volslagen gemeens. Hè? Dus, dat betekent ook dat je moet oppassen met hoe vaak je het zingt. En hoe je daarmee omgaat. En het is natuurlijk wel zo dat juist omdat we het steeds op andere plekken doen. Dus we waren al in Australië en in Azië. In Griekenland inderdaad. In een heel aantal Europese landen. Het feit dat je steeds andere mensen tegenover je hebt, maakt het ook wel steeds anders. Dus ik denk dat we de komende 5, 6, 7, 10, 15 jaar
nog wel zullen spelen.
Zullen spelen, ja.
Jullie doen ook wel eens af en toe verrassingsconcerten. Dat jullie op een locatie ineens opduiken.
Ja, ik ga dat volgende week ook weer doen.
Wat is dat dan precies? Dan duikt er ineens een koor ergens op.
Nou ja, we wilden iets doen met kerst. Want je hebt dat zelf al aangeroerd in het begin. Hè? Dat bij dat soort gelegenheden, zoals kerst, denkt men meteen aan koor en aan zingen. En dat leeft in Duitsland misschien nog wel sterker dan hier. Maar ik vind het belangrijk om met mijn koor ook, als het maar even kan, ook van die uit die Ivoren Toren te komen. Dat zie ik ook echt als onze taak, omdat we natuurlijk daar ook uit publiek geld gefinancierd worden. En we proberen steeds mensen te bereiken die misschien niet in de Philharmonie voor €200 op de eerste rij zitten als we daar een duur concert geven. En toen hebben we op een gegeven moment bedacht, het zou eigenlijk leuk zijn als we juist voor kerst daarheen kunnen gaan waar mensen iets voor anderen betekend hebben. En dus, dat loopt via de RBB, dat is de regionale omroep daar. En die schrijven dus, ja, het is, nee, hoe moet je dat noemen, die nodigen het publiek eigenlijk uit een voorstel te maken. Dus dan kan je zeggen, nou, ik ken iemand. We hadden bijvoorbeeld vorig jaar iemand die had gezegd, nou, ik ken hem kennis en die werkt in een hospice. En we zouden het heel mooi vinden als jullie daar met het koor naartoe kunnen gaan. Omdat we eigenlijk dank willen zeggen aan al het personeel dat de hele dag in zo'n emotioneel beladen setting ontzettend hard werkt. En dat hebben we toen gedaan. En dat wordt dan natuurlijk gefilmd. En dat wordt gelukkig heel, hoe moet je dat zeggen, heel sensatieloos gedaan, geloof ik. Want dat vind ik dat soort dingen wel heel, heel belangrijk. Maar die mensen die daar dus zijn, die hebben dus geen idee. Dus er wordt op een gegeven moment aangebeld en dan komen er 60 zangers binnen.
We hebben een fragment waarin een vrouw ineens in haar vaste kerk wordt overvallen door het koor. Mm-hmm.
Ja.
Nur ein bisschen. Oh, welche Überraschung. Wunderbar. Wunderbar.
En de blije vrouw aan het eind. Wat ik me afvraag, hoe ver reiken jouw ambities eigenlijk? Want je bent relatief jong, kwam eigenlijk heel snel weggekocht door dat Berlijnse koor.
Ja, dat klinkt een beetje als een voetbalterm, maar ja.
Nou ja, ze kwamen je echt halen. Ze hadden je echt gescout.
Ja.
Je kunt natuurlijk in de klassieke muziek het echt ver schoppen. Er zijn een aantal podia die iedereen stiekem ooit hoopt te beklimmen.
Ja, ik ben daar echt helemaal niet mee bezig, eerlijk gezegd.
Echt niet?
Nee, echt niet. Kijk, als het over koren gaat, heb ik natuurlijk wel dat ik denk, ja, nu zit ik al hier. Het een van de meest begeerde plekken die er in mijn vak zijn.
In Berlijn?
Ja. Ik bedoel, het is wereldwijd, is natuurlijk een van de beste plekken om als koordirigent te zitten. En ik ben nou 41, dus ik wou nog niet met pensioen. Dus daar denk ik wel eens over na. Maar ik vind zelf, en dat klinkt misschien als een cliché, maar ik meen dat heel serieus. Ik vind zelf veel belangrijker om mezelf als muzikant verder te ontwikkelen. Want ik vind wel dat ik me in de afgelopen jaren ontwikkeld heb. Maar ik vind ook nog allerlei dingen aan mezelf niet deugen daarin. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan een soort carrièrepad voor mezelf uit te zetten. Omdat ik heb voor mezelf het gevoel dat ik alleen op een plek goed kan dirigeren of goed kan musiceren als ik me nou ook echt op mijn plek voel. Dus ik ben waar. Ik heb geen management of ik doe ook echt weinig of niks aan netwerken. Omdat ik heel graag ergens gevraagd word, omdat mensen mij bezig hebben gezien en dat goed vinden. Omdat als je dan ergens staat, dan weet je ook dat je gevraagd wordt om dat wat je al hebt laten zien. En dat maakt ook dat je relatief ontspannen een nieuwe groep tegemoet kan treden en gewoon je ding doen en kijken hoe ver je komt. En dat wil ik eigenlijk voor de komende jaren ook blijven doen. En daarbij speelt natuurlijk een hele grote rol. Ik heb een gezin en ik vind het belangrijk om Om er voor dat gezin ook te zijn. En dus dat zal ook in de toekomst zeker meewegen in eventuele keuzes voor wat nu.
Als jij dan voor dat koor staat, je had het over de emotie van het publiek, over de emotie van de zangers. Hoe zit dat eigenlijk met jezelf? Kun jij genieten van zo'n uitvoering als je staat te dirigeren? Van die muziek, raak je daar nog door overweldigd? Of is het dan toch echt werk?
Het is allebei. Maar godzijdank, anders zou ik het ook niet doen. Zijn er heel veel momenten dat je toch zelf ook echt, ook vooral in repetities. Dat je in één keer verrast bent door iets wat dan lukt of zo. Hè? Of ook door iets wat er uit die groep komt. Want je maakt natuurlijk echt niet alles zelf. Dat is juist het mooie eraan. Er komt op een gegeven moment ook iets wat eigenlijk niemand echt heeft bedacht, maar wat ontstaat. In frasering of zo, of ergens dat het dan toch anders zachter wordt dan je het in je hoofd had. En dan in één keer, dan pakt het je. Dat heb ik bij zo'n koor gelukkig regelmatig, dat ik echt kippenvel heb, omdat als het maar één akkoord echt zuiver is, echt samen, en je staat daar dus midden tussen die zangers, 60 van die kelen, die dan echt, tak. Daar kan ik dan wel weer dagen op vooruit.
Dankjewel dat je te gast wilde zijn en in december het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. En met het Bachkoor ga je dat uitvoeren.
In Delft, ja.
Gijs Leenaars, dankjewel dat je langs wilde komen en heel veel succes en plezier in de donkere dagen in Berlijn.
Dankjewel.